Welkom bij Psych de Podcast. Wij zijn twee enthousiaste psychiatrisch verpleegkundigen die graag onze ervaringen, opvattingen en levenslessen vanuit de praktijk met je willen delen. En we zijn weer terug met een nieuwe aflevering van de Psych de Podcast.
Yes.
We zijn eigenlijk een beetje zoekende geweest de afgelopen tijd. We hebben ook een tijdje niks meer, een week niks meer.
Een paar weken.
Ja, Sophie heeft ook corona gehad, dus het is allemaal een beetje opgehouden geweest. Ja. En daarna waren we vooral aan het kijken naar wat zou nou handig zijn voor onze podcast en waar zouden we nou de luisteraars mee helpen, een beetje. Of naar ben je helpen, gewoon ook een beetje kennis meegeven. En toen kwamen we eigenlijk, dat lag onder onze neus, hè, want Sophie heeft haar coachbedrijf hierin, maar over de burn-out klachten. Want we merken toch wel om ons heen, op werk en thuis, dat er veel gebeurt waarvan je stress ervaart, waardoor je een soort van burn-out kan krijgen. Of bepaalde persoonlijke eigenschappen die jij hebt, waardoor je makkelijk een burn-out kan krijgen. Allemaal dingen die we om ons heen zien waarvan we denken, nou eigenlijk vinden we dat zonde voor die mensen. Dat je denkt, er zijn zoveel manieren waarop je dit op kan lossen. Zodat je dit niet hoeft te voelen, zoals jij dat nu voelt.
Precies.
En dan kan je, dus we hebben nu de toolbox hebben een beetje afgesloten, want we gaan ervan uit dat mensen weten wat ze moeten doen met hun spanningsklachten. Maar als we nou een stadium naar voren gaan en kijken naar hoe kan je nou over de hele lange periode zorgen dat je een goede basis hebt.
Ja, precies. Dus hoe kan je al die vervelende klachten nou voorkomen? Want kijk, inderdaad, burn-out. Ik denk dat iedereen wel één iemand kent, één collega of een familielid. Misschien herken je bij jezelf wel wat bepaalde klachten dat je denkt, volgens mij is dit niet helemaal goed. Maar wat is een burn-out nou precies? Nou, een burn-out, dat komt echt heel erg veel voor. Je hebt van de gewone werkenden, zeg maar, mensen die een baan hebben, zijn 1 op de 7 werknemers hebben last van burn-out klachten. En in de zorg en in het onderwijs, dat zijn natuurlijk sectoren waar heel veel wordt gevraagd, waar personeelstekort is, hoge druk. En daar is het zelfs 1 op de 5. Dus 1 op de 5 mensen, 1 op de 5 van jouw collega's, als je in de zorg werkt of het onderwijs. Ja. Of 1 op de 7 als je in een andere sector werkt. Die hebben een burn-out of hebben burn-out klachten. Of hebben daar grote kans op om er eentje te krijgen.
Of zijn aan het worstelen met een heleboel gedachten die wijzen op een burn-out, maar omdat toch ook in de zorg en in het onderwijs zijn vaak mensen die, dat zijn doeners. Tenminste, heb ik de ervaring in. Dus die werken hard en die denken, die zijn ook wat streng voor zichzelf. Die zorgen liever voor anderen dan voor zichzelf. Ja. Waardoor je dan ook nog een soort van tegenklachten aan kan lopen als dat je schaamte, het gevoel te hebben te falen, omdat je je zo voelt. Dus ze kunnen ermee ook, zij kunnen een heleboel mensen mee lopen zonder dat ze überhaupt durven toe te geven voor zichzelf of voor anderen dat ze ermee lopen. Dus dat,
ja.
Het klinkt veel, maar ik denk dat er ook veel mensen zijn die het zeg maar onder de radar een beetje hebben.
Ja, precies. En je ziet het ook niet aan de buitenkant natuurlijk. Kijk, een gebroken been, zoals we allemaal weten. Dan denk je, oh, joh, wat lastig voor, wat vervelend, weet je wel. Kunnen we ons goed inleven, want dat is zichtbaar. We weten meteen, oh joh, dat is een gebroken been. Nou, het duurt 6 weken, moet je in het gips. Hè. Als het allemaal goed gaat, kan je na 6 weken weer
recruteren.
Of kan je weer lopen, of hè. Dan verwachten we dat het weer beter wordt.
Ja,
met een burn-out, je hebt geen flauw idee. Je hoort van mensen die zitten een jaar lang, of misschien zelfs nog langer, in de ziektewet. Of die kunnen hun werk voor langere tijd niet meer doen.
Ja, en het is niet aanwijsbaar wat jij ook zegt. Kijk, bij een gebroken been, dan weet ook de werkgever, oké, het duurt 6 weken, dan kan ik weer. Daar is een soort van vast protocol voor. En met geestesproblemen, geestesziektes, is het altijd wel wat lastig, omdat je niet weet. Iedereen heeft weer een andere prikkelgevoeligheid. Iedereen heeft een andere basis. Iedereen heeft een ander temperament genetisch meegekregen. Dus dan is het weer niet te zeggen, duurt het voor jou 6 weken, duurt het voor jou 6 maanden. Neem je de voldoende rust? Ben je koppig? Luister je niet zo heel goed naar tips? Speelt ook mee. Want hoe langer je ermee loopt, hoe meer het een probleem gaat zijn.
Dus iedereen heeft eigenlijk een beetje zijn eigen receptje voor een burn-out. Hoewel de klachten, die zijn wel allemaal hetzelfde. Dus iemand die echt diep in een ernstige en langdurige slepende burn-out zit, die heeft heel veel last van vermoeidheidsklachten. Dus die voelt zich ontzettend moe. Kan misschien ook helemaal niet slapen. Ook al is die zeg maar heel erg moe, voelt je gewoon heel erg uitgeput, opgebrand. Maar alsnog niet de rust kunnen vinden, zeg maar.
Nee, en het is ook denk ik een vermoeidheid die niet te stillen valt.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Dus intens soms dan ben je moe en dan ga je slapen en dan denk je de volgende dag, oké, we zijn er weer klaar.
Ben weer uitgerust.
Ja. Maar bij burn-out zie je denk ik ook wel vaak, ja, ik kijk een beetje jou aan, maar zie je ook wel vaak dat je zeg maar slaapt, maar het is nooit genoeg. Dus je blijft 's ochtends opstaan met het gevoel van, god, ik kan nog wel een week in mijn bed liggen. Het gaat niet beter met deze nacht goed slapen.
Precies.
Dus je kan en niet slapen en elke nacht slaap die je hebt lijkt niet afdoende.
Ja, en heel veel mensen denken ook, oh, ik ben zo toe aan die vakantie en op die vakantie ga ik helemaal opladen. Zeg maar echt dat je van rustmoment naar rustmoment leeft. Mm-hmm. En tussendoor helemaal, helemaal over de kop werkt, door de hoge werkdruk of wat er dan ook allemaal gaande is. En dan eenmaal in die vakantie, ja, dat dan alle vermoeidheid eruit komt. En of dat je bijvoorbeeld ziek wordt dat je dan merkt van wow, het was eigenlijk wel meer dan alleen maar vermoeidheid. Maar ik loop hier eigenlijk al heel lang mee. Zelfs een vakantie is niet meer genoeg om bij te tanken.
Dat is wel grappig, want dat hoor ik echt super vaak van collega's. Nou, ik ben verpleegkundig, jij bent verpleegkundig, dus wij werken in de zorg. Hoor echt zoveel van mensen om me heen die dan juist in de vakantie ziek worden.
Ja.
Zonder dat dat een aanwijsbare alarmbel is voor mij. Ook al werk ik in de psychiatrie, maar ik ben niet heel erg bekend met burn-out. Maar dit valt wel op zijn plek dan of zo.
Oh, ja.
Snap je wat ik bedoel? Zelfs verpleegkundigen of zelfs mensen in de psychiatrie, die leggen die link niet altijd. Dus daarom is het zo heel erg belangrijk dat je ook op deze dingen let. En is het ook belangrijk, bijvoorbeeld als je jouw coachie wordt, dat je dan... Jij kan dingen aanwijzen voor mensen. Van joh, wat hoort er nou precies bij? Welke grenzen moet je wel herkennen, welke niet?
Ja, precies. En dat is natuurlijk ook... Kijk, zeker mensen die in de zorg zitten. We weten natuurlijk heel veel van bepaalde klachten. En wat voor invloed een leefstijl heeft op je toestand. En bijvoorbeeld in de psychiatrie weten we ook heel veel van mentale gezondheid. Maar als het gaat over onze eigen gezondheid, vinden we dat toch een stuk lastiger. Want dat heeft natuurlijk ook met meerdere dingen te maken. Ook met een stukje acceptatie. En met in de spiegel... durven kijken naar jezelf. Van, oh, maar ik heb inderdaad wel al heel lang spanningsklachten. Want dat is natuurlijk ook waar een burn-out over gaat. En naast langdurige vermoeidheid en echt extreme vermoeidheid... kunnen er ook heel veel spanningsklachten zijn die dan in je lichaam gaan zitten. Bijvoorbeeld maagklachten. Sommige mensen krijgen last van hun buik. Kunnen moeilijk naar de wc of juist heel erg. Of hebben hun nek zit helemaal vast. Schouders. Echt klachten in je nek en in je rug.
Ja, en het is allemaal wel zeg maar gelinkt aan die hormonen waar wij het ook over hebben gehad, hè, in de bouwtekening. Die hormonen zorgen ervoor dat die lichamelijke reacties komen of juist uitblijven. Want naar de wc gaan of juist niet kunnen, dat heeft allemaal te maken met die oer, vecht, vlucht of
inderdaad, die stressreactie.
Die
continu aanwezig is. Want dat is het ook. Een burn-out is er omdat er op zo'n lange tijd chronische stress aanwezig is geweest. En onvoldoende herstelmomenten. Dat het, je pleegt eigenlijk een soort van roofbouw op je eigen lichaam en mentale gestel.
En dan snap je ook waarom het niet bij te slapen is, zeg maar. Omdat het gewoon continu, dat jij hebt bijgeslapen, ga je weer werken. Of ga je weer heel erg streng zijn voor jezelf. Of ga je weer over je grenzen laten gaan. Of ga je zelf over je grenzen. Waardoor je nooit het aanvult. Je vult een gat met een ander gat. En dan blijft dat gat zeg maar bestaan.
Ja, het is alsof je een batterij van een kapotte telefoon oplaat, weet je wel. Dan denk je, hij is eventjes 100%. Maar hij gaat heel snel weer leeg. Of hij raakt het niet eens. Het is altijd een beetje, zeg maar, in de stand batterij bijna leeg. Weet je wel, dat je zo'n melding krijgt. En dat je dan energiebesparing kan aanvinken.
Dus eigenlijk ben je met burn-out heb je gewoon een oude accu.
Ja.
Conclusie.
Ja, of die je gewoon niet meer goed oplaat in ieder geval. En dat duurt heel lang ook, toch? Met de telefoon, als je batterij echt leeg is, dan duurt het lang voordat je telefoon weer aan kan zetten.
En dan is er heel lang gebeurd er niks. Dat je denkt, oh shit, nu is mijn telefoon overleden gewoon.
Ja, precies.
Hij doet niks.
En ik heb hem nu nodig. Ik moet nu iemand bellen.
Zo. Ja.
Ja, dan dat kost tijd.
Ja.
En dat is het onvoorspelbare, denk ik ook, van een burn-out. Want als je er diep in zit, je weet gewoon niet hoe lang het gaat duren. En daar kunnen we natuurlijk ook niet zo goed tegen. Want in onze maatschappij willen we het graag plannen. We willen graag weten waar we aan toe zijn. En als je dan gewoon niet weet hoe lang je herstel duurt...
Ja, en het wordt ook een soort van, op de lange termijn zien, wordt lastig. Omdat jouw hele leven bestaat uit het gevoel wat je hebt. Dus je hebt ook niet meer de tools om het zelf om te draaien, omdat je er zo diep in zit.
Ja.
Want iemand kan wel tegen jou zeggen, ja, denk nou gewoon anders. Of werk met 5G-schema. Maar als jij zo diep in je burn-out zit, wordt dat gewoon ook heel lastig. Omdat het een soort van onoverzichtelijk wordt voor jezelf.
Ja.
Want je denkt ook op een gegeven moment, waar moet ik beginnen? In hemelsnaam, ik zie het niet meer. En ik hoor vaak om me heen dat bijvoorbeeld het nut van coaches wordt een beetje onderschat, denk ik. Het wordt een beetje gezien als van, ja, hallo, je bent toch gewoon een volwassen persoon. Waarom kan je dat niet zelf?
Juist.
Maar niet iedereen heeft de juiste tools gekregen. En heeft niet het juiste karakter. Nou, niet het juiste karakter klinkt heel negatief. Maar die hebben hun karakter niet mee in bepaalde zaken.
Want welke eigenschappen kunnen dat dan zeggen?
Ja, als je bijvoorbeeld enorm perfectionistisch bent. Prikkelgevoelig. Ja. Maar ook emotioneel gevoelig persoon. Er zijn bepaalde dingen, eigenschappen die horen in het temperament van een kind. Of in het genenpakket eigenlijk. En er zijn dingen die krijgen ze mee vanuit buitenaf. En dat samen maakt jouw karakter.
Ja.
Met daarna alle ervaringen van tien. Maar jij hebt bepaalde kwetsbaarheden in je gevoeligheid, in je karakter, waardoor dingen bijvoorbeeld je makkelijker raken.
Ja.
Als jij een heel emotioneel stabiel persoon hebt, die ook heel zelfverzekerd is en die denkt, ja, dit is gewoon mijn plekje op de wereld. En jij zegt tegen diegene, hey, volgende keer kan je beter dit of dat doen, opbouwende feedback.
Mm-hmm.
Dat raakt grond bij die, omdat die denkt, oh, nou ja, dat doe ik toch volgende keer dat anders, prima. Als jij nou een heel emotioneel instabiel persoon hebt of heel onzeker en jij zegt dat daartegen, die gaat gelijk heel zijn bestaansrecht betwijfelen. Die denkt, shit, hey.
Zeg je me nou?
Shit, wat zeg je nou? Ja. Dus dat soort dingen helpen niet mee in je karakter om dat te vormen, zeg maar.
Nee, inderdaad. En het heeft denk ik naast inderdaad al die karaktereigenschappen van perfectionisme en de behoefte om dingen, het liefst alles onder controle te hebben en zo goed mogelijk te doen, is het ook inderdaad je opvoeding bijvoorbeeld of please-gedrag. Als je heel erg geneigd bent om overal ja op te zeggen of om anderen niet teleur te stellen, waar ik ook wel een handje van heb. Maar kijk, dat op een gegeven moment gaat dat tegen je werken. Je kan nooit alles en iedereen tegelijk pleasen en je eigen batterijtje opgeladen houden, zeg maar. Ik bedoel, je loopt op een gegeven moment loop je daar gewoon op leeg.
Ja, en ik denk dat daarom het nut van een coach ook belangrijk is. Die kan jou dat soort dingen in laten zien. Dus die kan ook een soort van, je bent ook volwassen en dat is ook prima. Maar een coach helpt jou, zeker als je een goede klik hebt met elkaar. Want dat vind ik ook nog het ding. Vaak, coach is nu een beroep. Iedereen mag zichzelf coach noemen.
Ja.
Daar mag je van vinden wat je ervan vindt. Maar dat is gewoon zo wat het is.
Het is een vrijgestelde titel of zo.
Ja, zoiets is het, ja. Je hoeft er niet een opleiding voor te hebben gedaan, maar je mag jezelf sowieso coach noemen.
Ja, precies.
Kijk, en nou heeft iemand altijd alsnog de keuze om jou als coach te kiezen of jou als coach niet te kiezen.
Ja.
Want het is nog niet vergoed altijd.
Onbeschermde titel.
Ja, precies. Ja. Ik weet niet precies wat voor titel het
is. Maakt niet uit. Volgens mij wordt
je mag
het
jezelf gewoon in ieder geval altijd coach noemen. Ja. Maakt niet uit wat je voor opleiding hebt gehad. En daar vinden inderdaad zijn de meningen over verdeeld. En nou ja, daar zullen wij vast ook een mening over hebben. Maar dat doet er niet zoveel toe. Het is meer dat het gewoon... het gaat om een klik. En je wilt bijvoorbeeld, wij hadden het natuurlijk net ook nog even over. Je hebt een soort van vriendschap. En daarin heb je wederkerigheid. Dus daarin help je elkaar. Hou je elkaar een soort van sociale spiegel voor met feedback. Van joh, dit kan je beter zo doen. Of dit kan je beter zo doen.
Ja, je hebt echt mensen nodig om je heen. Ook gewoon privé, vriendinnen, familie, wie dan ook. Die jou supporten.
Ja, maar naast dat zijn natuurlijk ook gewoon je vriendinnen. Dus je wil niet al jouw...
Je vriendinnen hoeven niet je hulp verlenen te worden.
Nee, precies. Dus daarom denk ik dat het zo belangrijk is. Juist dat er zoveel coaches zijn. Je kan kiezen. Ja. Met wie wil jij in zee, met wie wil jij niet in zee. Maar ik denk dat het voor iedereen handig is om een coach, hulpverlener... als je psychiater wil worden, dan heb je leertherapie. Ja. Vind ik ook echt super essentieel. Omdat ik denk dat...
Zelfs de dokter heeft een dokter nodig uiteindelijk. Nou, of de psychiater heeft een coach nodig. Ja.
Het is gewoon belangrijk. Ja. Het is om te sparren. Het is om te kijken, zit ik op de goede weg? Het is om te kijken, wat doen bepaalde dingen met mij? Want dat laat je allemaal niet koud. Dus,
precies.
En dan hoef je niet per se in de psychiatrie te werken om een coach nodig te hebben. Maar zeker ook gewoon voor iedereen die gewoon bestaat. Is het handig om te kijken, ben ik op de goede weg? Een beetje kijken naar, wat maakt nou mij? En wat vind ik belangrijk in het leven of zo? Dus ik denk dat... Ja. Dat het daarom heel belangrijk is, ook als jij in een burn-out zit, dat je een coach vindt met wie jij een klik hebt. En die dat makkelijk kan, maar die jou ook dingen aan kan wijzen.
Ja, want je ziet natuurlijk... Kijk, als je in de spiegel kijkt, dan zie je zeg maar wel een aantal dingen. Maar je hebt natuurlijk ook... Of als je gaat reflecteren bijvoorbeeld, weet je wel, of in gesprekken met mensen. Of je weet vast ook wel een beetje je zwakke plekken. Of de dingen die je lastig vindt. Maar er zullen vast ook heel veel blinde vlekken zijn die je gewoon zelf niet ziet. En als je dan een coach hebt die zegt van, joh, merk dat je dit en dit doet. Of dat je zo en zo reageert. En wat gebeurt er dan of die dat echt eventjes aanvraagt. Of aanvraagt. Die daar vragen over stelt en die jou de spiegel voorhoudt. Van, ik zie dit. En wat gebeurt er nou? Terwijl je dat nog nooit eerder hebt gezien. En dat kan je zo weer
helpen. Of dat
je
merkt in situaties bijvoorbeeld dat jij echt niet ziet waarom bepaalde situaties continu lopen zoals ze lopen. Bijvoorbeeld vriendschappen gaan continu mis. Waar ligt dat aan?
Je hebt continu een conflict op het werk.
Precies, relaties, werk. Op elk vlak wat voor jou belangrijk is, gaan continu dingen mis. En je weet niet zo goed waar het aan ligt.
Nee, en je kan natuurlijk denken, nou, ik heb elke keer de verkeerde mannen of de verkeerde partners in mijn leven getroffen. Dat kan natuurlijk. En je kan ook zeggen van, nou, ik heb gewoon een rotbaan en op de werkvloer is de cultuur zo. Je kan het zeg maar buiten jezelf zoeken, maar je kan ook stereo. Maar je kan ook kijken van, hey, maar het gebeurt mij nu meerdere keren. Zegt dat ook iets over mij?
Ja.
Wat is mijn aandeel er nou in? En dat is moeilijk en ook een beetje pijnlijk en confronterend en misschien ook een beetje schaamtelijk om dat zeg maar van jezelf te gaan ontdekken. Maar dit is heel menselijk en het feit dat je je kwetsbaar durft open te stellen en het aan durft te kijken. Dat maakt dat het ook kleiner wordt, zeg maar. Dus die schaamte of dat je het gevoel hebt dat je het moet verbergen omdat je goed over moet komen. Ja, dat gaat je er niet in helpen. Dus het is even lastig. Je moet even over een drempeltje heen. Maar uiteindelijk gaat het je echt heel veel meer opleveren.
Ja, dat denk ik echt ook. En überhaupt erkennen dat mensen dezelfde problemen hebben. Ik bedoel, ze zijn allemaal mens. En ik las ergens, humaan betekent letterlijk dat je je fouten hebt. Dus dat je kwetsbaar en een soort van gebrekkig bent. En dat is ook gewoon wat ons bindt of zo. Toch? Ja. Iedereen maakt zo fouten. Iedereen heeft zo zijn negatieve dingen. Iedereen heeft zo zijn... Nou, ik heb ook kanten van mezelf waarvan ik denk, nou, ik had die liever anders gezien, denk ik. En dat is oké. Maar je hoeft ook niet, om zelfverzekerd te zijn, hoef je ook niet te denken, alle kanten van mij zijn perfect. Dat hoef je helemaal niet te denken. Je kan ook gewoon denken, ja, oké, ik ben ik. En ik blijf ik.
Ja.
Zelfs met die kanten die ik niet leuk vind.
Ja, want ook, dat het kan zeg maar samengaan. Je kan zeg maar goed zijn in iets en plezier hebben in je werk. Of heel goed doen of hoger op willen komen. Dat kan samengaan met fouten maken, met gevoel van falen, met gevoelens van onzekerheid. Dat mag ook gewoon naast elkaar bestaan. En dat is gewoon basically het leven natuurlijk. En dat ontdekken, dat zien, voelen en accepteren. Ja, dat is onderdeel van het proces van herstellen van een burn-out.
Ja, en het is ook essentieel voor het herstellen van een burn-out. Ja. Dat je een beetje leert kennen wie ben ik. En wat vind ik nou belangrijk en waar wil ik mijn grenzen stellen of waar niet. Dus het gaat veel verder dan alleen maar die burn-out. Die burn-out is een signaal dat je jezelf voorbij gaat. Maar ik denk het coachen en het herstellen gaat veel verder dan dat. Ja. Dat betekent niet dat jij alle antwoorden in pacht hebt voor mensen. Dat betekent niet dat jij het allemaal beter denkt te weten. Of ik daarin. Ik bedoel, we hebben allebei natuurlijk een beetje coachneigingen. Maar meer dat je denkt, ik zal een beetje je leidraad zijn. En een beetje, je weet toch, bij Bolen heb je twee van die dingen liggen in een goot.
Oh ja.
Ja, dat is het eigenlijk. Het is meer kijken. Ja, zo'n kinderbaantje.
Dat er altijd wel eentje omgaat.
Nou, het zorgt meer voor dat je weet waar maak je fouten en proberen in te laten zien dat die fouten ook niet hoeven gemaakt te worden. Je kan wel gelukkig zijn op een bepaalde manier. Je kan je grenzen aangeven en gelukkig zijn betekent ook niet dat je hele dagen aan de top leeft.
Nee, het is ook weer gewoon sturen van de juiste kant op dat je in ieder geval weer doelgericht en op jouw tempo en jouw manier aan de slag gaat.
Ja.
En naast zeg maar het dit is echt het mentale stukje natuurlijk. Hè? Cognitieve gedragstherapie-achtige dingen. Dat je heel erg bezig bent met positief denken. Mm-hmm. Met je leven op een andere manier indelen. Daarnaast zit natuurlijk ook een heel groot lichamelijk stuk. Want die vermoeidheid, lichamelijke klachten. Dat is eigenlijk waar eerst de focus op ligt bij burn-out herstel. En daarna ga je pas richten op dit soort dingen.
Okay.
En het kan een beetje samen gelijk opgaan. Maar je lichamelijke herstel, dat kan gewoon heel erg lang duren. En het reflecteren en zo, dat kost natuurlijk ook allemaal best wel veel tijd en moeite. Dus het gaat eigenlijk allemaal hand in hand. Het is niet dat je pas helemaal hersteld moet zijn, lichamelijk gezien, voordat je dat gaat doen. Maar dat is dus wel heel belangrijk. Dus je kan met een fysiotherapeut aan de slag, die ook voor psychosociale klachten goed is. Of een osteopaat of chiropractor. Dan kan je zeg maar, het is ook goed om lichamelijke hulp te zoeken voor als je echt diep in een burn-out zit.
Ja, omdat het anders onoverkomelijk kan lijken of zo.
Ja.
Want je hebt gewoon ook niet de energie om dan aan de slag te gaan.
Precies.
Want wij zeggen het wel heel leuk van, joh, je kan
dit en dit en dat
maken.
Maar als je batterij op standje bijna leeg is, dan denk dan je, jeetje, dat zie je eigenlijk niet eens.
Nee, dus je moet ook voldoende tijd nemen om te zorgen voor je lichaam. Om de minimale dingen die mogelijk zijn, die ook wel gewoon doen. Dus bijvoorbeeld als jij al hoogtepuntje van de dag is een smoothie maken, doe dat dan ook vooral.
Ja.
Maar zorg er niet dat je hoogtepuntje van de dag ligt bij
drukke verjaardag bezoeken.
Drukke verjaardag bezoeken, terwijl dat eigenlijk veel te veel voor je is.
Ja,
of je te vergrijpen in alcohol, drugs, wat dan ook om het te dempen. Dat, ja, dat soort dingen zijn gewoon lastig, want je maakt het jezelf alleen maar moeilijker uiteindelijk.
Ja.
Dus ja, daarin, en daarin is het handig om dan iemand te hebben die jou een beetje helpt. Welke keuzes zijn nou juist voor jou nu op dit moment?
Ja.
En dat uit laten zoeken, samen.
Ja, precies. Dus nou ja, weet je, lang verhaal kort. Een burn-out is gewoon echt een intens, heftig en slepend proces. Met heel veel vermoeidheid, lichamelijke klachten. En ook nog eens heel erg gevoelig voor prikkels. Dus alle sociale dingen waar je normaal gesproken heel erg van geniet. Ja, dat is eigenlijk helemaal afwezig. Of trek je gewoon heel slecht. Of maar heel beperkt.
Ja.
Nou ja, kijk. Waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat. We willen gewoon niet dat er ook maar iemand in een burn-out belandt.
Ja,
toch?
Kijk,
je gunt het niemand.
Nou, ik gun het niemand. In die zin gun ik mensen ook. Nou, dat klinkt heel sadistisch. Maar ik bedoel, ik gun mensen ook tegenslag. Mm-hmm. Omdat ik het idee heb dat je daar veerkrachtiger van wordt. Een burn-out, ja, is natuurlijk een flinke tegenslag. Ja. Hè? Het is een groot signaal naar je lichaam. Kijk, als we allemaal perfect zouden zijn, zou de GGZ niet bestaan.
Nee.
Toch? Dat is wat het is. Als we nergens tegenaan zouden lopen, zouden er alleen maar perfecte mensen bestaan.
Ja.
Nou ja.
Moeilijk woord.
Zie daar een woord. Dus ik gun mensen hun tegenslagen. Ook omdat ik denk, je kan niet alles wegnemen voor mensen. Tegenwoordig zie je een generatie, heb ik het idee, waarin een heleboel problemen zijn getracht weg te halen, waardoor ze nu heel erg tegen zichzelf aanlopen. Want wat is zingeving? Wat is nou, wat maakt mij mens? Wat maakt mij mooi? Omdat het alle problemen zijn weggenomen. Terwijl juist door tegenslagen leer jij ook een stukje veerkracht. Leer jij een beetje van, wie ben ik als ik zoiets lastig doormaak? Of wie ben ik als ik...
Ja, hoe ga je ermee om?
Hoe ga je ermee om? Wat maakt jou dat?
En heel Instagram en social media maakt inderdaad dat het lijkt alsof al die problemen zijn weggenomen natuurlijk. Dus we hebben ook allemaal onbewust denk ik een soort beeld gecreëerd van... Oh ja, het leven moet zeg maar echt Insta-perfect zijn. Een goed gesteld huis. Helemaal leuke outfit. En je moet je mentaal gezond voelen. Leuk altijd op vakanties gaan. Mooie stranden. Ja, dat is het leven natuurlijk niet.
Nee, ja.
Ook al zie je dat natuurlijk al.
Je krijgt hele hoge verwachtingen van het leven. Hoe het leven hoort te zijn. Terwijl het leven, hoe het hoort te zijn, is vrij... Ja, ik noem dat altijd een beetje burgerlijk of een beetje basic. Maar het is... Je vindt iemand en je gaat gezellig samen doen en je zoekt een doel in je leven. En je hebt een bepaalde zingeving. Wat vind jij belangrijk in je leven? Maar dat is helemaal niet rijk worden, dikke levens hebben, aan de top leven, vlogger zijn, YouTuber zijn.
Al is dat zeg maar je ding, alles is ook, heeft ook weer een prijs.
Ja.
Want je kan, natuurlijk kan je als je miljonair wil worden, doe je ding.
Doe
en hè, misschien lukt het jou wel met heel weinig moeite, maar over het algemeen is dat... Ja, en keihard werken en ook wel geluk hebben. Mensen kunnen je gunnen.
Nou ja,
bepaalde
en het
talenten.
Gaat om, wat wil jij opgeven om dat te bereiken? Ik denk dat je die afweging altijd moet maken. Wil ik iets opgeven om bepaalde dingen te bereiken? Wat voor dingen vind ik bijvoorbeeld heel belangrijk in het leven? En wat kost het jou om dat te bereiken? En vind je het dat waard? Of is het meer het idee dat je dat moet hebben om ertoe te doen of zo?
Ja.
Dus ja, ik denk dat ik gun mensen in die mate tegenslag omdat ik denk dat je er sterker van wordt. En omdat je er een soort van nuchter van wordt. Omdat je denkt, oké, het kan ook rot gaan en dan kom ik er zo ook weer uit.
Ja.
En dat geeft een soort van succeservaring.
Ja, en heel veel mensen zeggen ook, die een burn-out hebben gehad. Of die er meerdere hebben doorgemaakt en die er dan weer bovenop zijn gekomen. Die zeggen ook, ja, die burn-out is zeg maar de grootste vloek. En de grootste zegen tegelijkertijd geweest in mijn leven. Want ik heb echt zoveel van geleerd en... Ja, vind ik aan de ene kant zeg maar mooi. En ik geloof ook echt dat dat voor diegene zo werkt. En tegelijkertijd denk ik, wauw. Er is dus zelfs een burn-out voor nodig gewoon. Pas dan ben je in staat om naar je lichaam te luisteren.
Ja, dus
pas
jij bedoelt eigenlijk
ben je
meer...
in staat om met je leven bezig te zijn. Ik vind dat eigenlijk...
Nou dat. Jij bedoelt eigenlijk niet zozeer dat je mensen een soort van geen burn-out gunt. Maar je gunt mensen dat hele lijden niet. Maar meer die ervaring van tevoren.
Ja, want ik denk ook echt dat het valt of staat met hoe goed je voor jezelf zorgt. En hoe serieus je jezelf neemt. En ik denk ook, kijk, als we kijken naar onze collega's of mensen die last hebben. Die gewoon wel struggelen met het tempo van dit leven bij te houden. Hè? Nou, je hebt hem allemaal al, toch? Eva steekt even zo op de vingertje omhoog. Zag heel schattig uit. Maar dat hebben we allemaal. Want het tempo ligt gewoon hoog. En je moet continu schakelen. Nu tijdens de pandemie, dan word je gewoon helemaal... Hoe van als je niet uitkijkt?
Je overleeft meer in plaats van dat je leeft op een gegeven moment. Zeker in de pandemie.
Ja, en zeker nu weer lockdown en al die dingen.
Ja.
Ik ben heel eventjes mijn punt kwijt, waar wilde ik ook weer naartoe? Oh ja, dat je zeker, omdat er gewoon zoveel van je wordt gevraagd, zeker op dat moment is het gewoon echt belangrijk dat je voor jezelf zorgt. Ja. Want anders houden we het gewoon niet vol.
Nee.
Het is eigenlijk een soort van verplichte zelfzorg, want niemand wil in een burn-out belanden, toch? Van tevoren zegt niemand, nou, doe mij maar een burn-outje, lijkt me heerlijk. Lekker een paar maandjes thuis.
Ach nee, en het is niet zeggen. Een paar maandjes thuis. Want dat is een soort van illusie. Heel vaak
alsof je dan vakantie hebt.
Nou, ik hoor vaak ook van mensen die dan iemand kennen in hun omgeving met een burn-out. En dan zeggen ze, heel erg naar hoor. Maar dan zeggen ze van, en ik zag op Instagram dat ze wel gewoon kon feesten.
Ja.
En dat is zo'n misconceptie van een burn-out. Alsof omdat je niet kan werken met alle werkdruk, alle negativiteit, alles wat niet lukt. En dan wel even naar een verjaardag kan. Alsof dat hetzelfde is.
Ja, en alsof je zeg maar hele dag op bed moet blijven liggen. En op de bank. Omdat je een burn-out hebt.
Dat is echt zo'n misconceptie van burn-out. Want dat klopt gewoon niet. Want een burn-out zorgt er juist voor dat je voor jezelf moet gaan zorgen. En als dat is doordat jij even naar een verjaardag gaat. Al is 2 minuten. En weer weggaat. Ja. Dan is dat jouw keuze. Of de slimme keuze is. Kijk. Is niet aan mij.
Nee.
Voor mij zou het niet de slimme keuze zijn. Omdat er veel prikkels zijn. Maar voor ieder geldt dat ook weer anders. Maar daar heb jij niet over te oordelen.
Nee, en als je zeg maar herstellende bent, dan moet je op een gegeven moment natuurlijk ook wel weer, of mag je op een gegeven moment ook weer een beetje
experimenteren met prikkels. Kijken wat kan ik aan en wat niet. Wat geeft mij energie, wat kost mij energie. Ja,
precies.
Ja. Dus dat. Nou, voor de volgende, want we hebben nu 2 delen over de burn-out.
Ja.
Voor de volgende aflevering gaan we nog hebben over 10 tips. Voor stel jij komt in een beginnende burn-out of een overspannenheid of een heftigere burn-out. Al raden we dan wel aan dat je hulp zoekt. Voor een beginnende burn-out. En je merkt, oké, ik herken mezelf wel in deze dingen. Of je googelt het en je denkt, daar herken ik mezelf wel in. Hebben we voor de volgende 10 tips. Die werken natuurlijk over het algeheel gezien.
Mm-hmm.
Moet je nou vragen hebben voor jouw persoonlijke situatie, kan je ons altijd een berichtje sturen. En we denken graag met je mee. Maar deze 10 tips zijn wel handig.
Heel erg aan te raden.
Ja.
Tot de volgende! Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Heb je een vraag? Stel die dan gerust via Instagram. En wie weet hoor jij het antwoord in de volgende podcastaflevering. Wil je ons laten weten wat je van deze podcast vindt? Laat dan een review achter op iTunes. Dankjewel!